Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij deze Prisma-podcast. Jullie kennen het wel, een netwerk van Silo met de slogan Move Knowledge, Not Patients. Obesitas deel 2. Wat kan je vervolgens als huisarts doen? Ik ben Femke Veldman, huisarts. En de spreker is Liesbeth van Rossum. En voordat we met de podcast starten, zal ik haar nog even voorstellen. Zij is internist-endocrinoloog. Zij is schrijver van het boek Vet Belangrijk. Dat is een internationale bestseller die in 11 talen vertaald is. Daarnaast is ze wetenschapper. Ze is hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC. Ze is ook voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. En ook van de Europese versie, de European Society of Endocrinology. Ze is ook richtlijnvoorzitter van de multidisciplinaire richtlijn over overgewicht en obesitas. Luister mee. Welkom beste luisteraar bij deze podcast over obesitas. Eerst over wat is obesitas in deel 1 en nu gaan we het hebben over de aanpak van obesitas in de praktijk. Nou, waar moet je nou beginnen?
Ja, ik denk stap 1 klinkt heel suf, maar is soms best lastig. Is het onderwerp überhaupt bespreekbaar maken? Want mensen melden zich helemaal niet vaak met van ik wil graag afvallen.
Nee, klopt.
En mensen die komen terug met continu recidiverende infecties of met de knieklachten. En dan is de kunst, en dat zegt de richtlijn ook eigenlijk, om het dan bespreekbaar te maken. En een van de manieren om dat te doen is eigenlijk vraag toestemming. Gewoon heel simpel dat iemand komt vanwege knieklachten, dat je dat benoemt. Van u komt nu voor knieklachten. Vindt u het goed dat we het ook even over uw gewicht hebben? Want dat kan te maken hebben met uw knieklachten. En er blijkt ook uit onderzoek dat verreweg de meeste mensen vinden dat goed en zelfs heel fijn dat de dokter daarover begint. Er is een klein percentage wat dat niet prettig vindt. Nou, dat ga je er niet op door, dan plant je een zaadje. Dan kom je misschien een andere keer er weer op terug. Maar het niet benoemen daarvan is ook een soort impliciete goedkeuring van het is niet belangrijk of iets. Terwijl het benoemen daarvan op een niet veroordelende manier, dat is heel belangrijk. En wat ook belangrijk is meteen niet beginnen met een soort van oplossing of meteen u moet op dieet. U bent te zwaar, u bent op dieet. Dat gebeurt heel vaak. Misschien niet zozeer in de huisartspraktijk, maar wel, ik weet dat bij medisch specialisten heel vaak zo gaat. En dan voelen mensen zich soms geraakt of niet gehoord. Of die doen al van alles hun best, maar ze doen het verkeerde misschien. Dus toestemming vraagt het op een niet veroordelende manier bespreekbaar maken en dan eigenlijk de onderliggende oorzaken nagaan. Wat speelt er eigenlijk?
Ja, en daar gaan we het zo over hebben. En dan wilde ik eerst nog eens even zeggen, die niet veroordelende manier, dat als je podcast 1 geluisterd hebt over wat is obesitas, en hoe mensen het ontzettend moeilijk hebben eigenlijk om van die 110 weer terug te komen bij een 80. Als je dat begrijpt, dan denk ik wel dat dat makkelijker is. Je hebt ook meer respect voor de ziekte, obesitas.
Ja, ik denk het kennen van de kennis hebben van de biologie van obesitas, dat ineens een hele andere kijk geeft op als mensen het eenmaal hebben.
Ja.
Dat je snapt hoe lastig het is en dat je ook meer empathie kan hebben van wat er gebeurt. En dat het niet allemaal gebrek aan zelfdiscipline en karakterzwakte is. Hoe mensen dat zelf vaak ervaren
kunnen,
ook.
Heb jij, voordat dus die oorzaken nagaan, en misschien zeg je al direct van oh, dat gaan we zo meteen bespreken. Heb jij een betere modus gevonden dan ikzelf in de spreekkamer om die valkuilen na te gaan? Want eigenlijk merk ik heel vaak een bepaalde schroom om ook die valkuilen te vertellen. En zitten mensen vaker een beetje met hun handen in het haar van ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik eet zo weinig. Ik weet het niet.
Ja, kijk, ik denk dat je in zo'n spreekkamer krijg je niet meteen een betrouwbare eetanamnese. Ik vraag niet wat eet je, want dan krijg je een bepaalde hoeveelheid crackertjes te horen. Dat is niet een betrouwbare die. Als je dat echt zou willen weten, dan kan je iemand hebben, moet je een eetdagboek laten invullen een paar dagen en dan door een diëtiste beoordelen. Maar dat hoeft helemaal niet. Wat we daarvoor hebben, en dat zit ook in de, er is vanuit de richtlijn is er een checker opgesteld. Die is beschikbaar op check oorzaken overgewicht.nl.
Komt
en
allemaal in de show notes. Dus dan hoef je niet de website te noteren terwijl je aan het lopen bent buiten bijvoorbeeld.
Ja, dat is mooi dat die daarin komt. Inderdaad, in die website checkoorzakenovergewicht.nl. Die kan je dan doorgeven aan een patiënt. Die kan dat thuis invullen. Nou, en wat die allemaal nagaat, zijn eigenlijk alle zeven categorieën van oorzaken. En onder andere een van de categorieën is natuurlijk ongezonde leefstijl. Die kennen we allemaal. En daarin wordt ook gescreend. Daar is samen door voedingswetenschappers uit Wageningen, voedingscentrum bijvoorbeeld. En vanuit Erasmus MC, er is een soort screenende voedingsanamnese, die gewoon een paar korte vragen, waardoor je heel snel een kijk hebt of op dat voedingspatroon iets te verbeteren is of niet. Dat gaat over of iemand volkoren producten neemt, en of iemand voldoende groente en fruit of gefrituurde producten en dat soort dingen. Een paar screenende vragen. Maar ook andere leefstijlzaken, van of iemand aan de beweegnorm voldoet, hoe het gaat met slapen, met stress, de sociale situatie. Dus ook daar worden allemaal vragen over gesteld, maar ook bijvoorbeeld over de volgens de DSM-criteria richting van of er misschien een binge-eating disorder is. Hè? Dat voelt een eetstoornis, want dan moet je iemand uiteindelijk niet verwijzen misschien naar een GLI, maar bijvoorbeeld naar een POH-GGZ die daarmee aan de slag gaat, of een echt een eetstoornisbehandeling ingaan. Dus dat is voor leefstijl, staan er allemaal screenende zaken in, waardoor je het ook heel veel tijd in de spreekkamer bespaart. Want dit soort dingen krijg je niet in je 10 minuten allemaal voor elkaar. En al die andere oorzaken die voorkomen, die worden daar ook in uitgevraagd.
Oh, wat goed, dus dat is een checklist waar een patiënt doorheen gaat.
Ja, en er zit ook de algoritme in verwerkt volgens de huidige richtlijnen die daarop kan screenen. Dus andere oorzaken waaraan je kan denken, waardoor iemand obesitas kon ontwikkelen of een bijdragende factor kan zijn. We noemden het al een beetje de psychische oorzaken. En dat kan ook bijvoorbeeld een psychotrauma zijn of seksueel misbruik of enorm veel stress. Hè. Van stress ga je natuurlijk heel veel cortisol aanmaken en dan krijg je snacktrek en opstapeling van buikvet. En dan moet je bijvoorbeeld eerst ook die stress meenemen voordat iemand op een gezonder gewicht kan komen. Overigens gebeurt dat wel bij een gecombineerde leefstijlinterventie, is daar ook natuurlijk aandacht voor. En daarnaast heb je natuurlijk ook sociale oorzaken. Dat als iemand helemaal in armoede leeft of totaal niet bezig is met gezonde leefstijl, omdat de huisvesting of iets anders niet op orde is. Ja, dan zijn dat ook punten om aandacht aan te besteden. En daar kan je ook mensen heen toeleiden naar de juiste hulp. Die staan allemaal op dan weer behandelovergewicht.nl. Daar staat een hele samenvatting van de richtlijn. Gewoon in 2 pagina's staat het samengevat voor de praktijk. En op elke categorie kan je gewoon klikken en dan krijg je linkjes naar waar kan je iemand heen doorverwijzen. En steeds meer POH'ers ook gebruiken dit. Die kunnen ook gewoon patiënten toeleiden naar de juiste hulp. Dus dat hoeft niet allemaal via de huisarts zelf. Het is eigenlijk gezamenlijk hoe dat vaak gaat. Ja, en andere oorzaakcategorieën waar je aan kan denken, die ook heel vaak samengaan met die categorie leefstijl, is bijvoorbeeld medicatiegebruik. Ja. Komt heel veel voor. Met name mensen met obesitas krijgen ook heel vaak natuurlijk medicatie voorgeschreven. En met name zijn er ook bijvoorbeeld middelen tegen diabetes. Denk aan de SU-derivaten, insuline. Denk aan allerlei antidepressiva, mirtazapine. En zo zijn er nog een heleboel die, maar ook corticosteroïden, die kunnen bijdragen aan verdere gewichtsverhoging. En als je dan iemand naar bijvoorbeeld een gecombineerde leefstijlinterventie verwijst, maar iemand heeft nog 3 middelen die allemaal het gewicht kunnen verhogen, hè, ook bepaalde hoge bloeddrukmiddelen zoals beta-blokkers of omeprazol voor de maag, en dan is het handig om die eerst even af te bouwen, zodat iemand tenminste wind mee heeft om te kunnen afvallen. Ik had laatst zo ook weer een vrouw in mijn spreekkamer, die had 9 soorten middelen... En die had ook een diabetes de novo bleek en ze werd door de orthopeed verwezen. Of ze niet een Cushing had, want hij moest haar heup nog opereren. Nou, ik heb haar onderzocht en ze had wel wat Cushing in kenmerken, maar had helemaal geen Cushing. Dat is natuurlijk extreem zeldzaam, dus dat bij die testen helemaal niet. Dus ik heb die medicatie afgebouwd. Ze had allemaal longpuffers en allerlei antihypertensiva. En tegelijkertijd een leefstijlinterventie naar hen toe geleid. En toen, alleen al door het afbouwen van die middelen viel ze 15 kilo af. Ze zat in een scootmobiel, kwam ze binnen. Nou, inmiddels kon ze makkelijker weer lopen. Toen de leefstijlinterventie, uiteindelijk 22 kilo afgevallen. En ze kwam 5 maanden later terug. En toen had ze nog alleen maar 2 tabletjes met metformine. En toen zei ze, mijn grote droom is dat om ooit weer te kunnen fietsen. En een maand later had ze 0 medicamenten en kon ze weer fietsen. Nou ja. Terwijl in 1,5 jaar van scootmobiel met 9 middelen afbouwen, leefstijl inbouwen. Dus echt de medicatie vervangen door leefstijl. Je kan niet zomaar afbouwen natuurlijk, want iemand heeft die middelen vaak voor niks. Maar als je heel goed kijkt, en daar helpt zo'n checker je bij, want daar zitten alle algoritmen bij volgens de richtlijnen van, oké, deze middelen zijn potentieel gewichtverhogend. En als je dan op het kopje medicatie klikt in behandelovergewicht.nl, kan je ook zelf gewoon kijken. Daar staat een mooie tabel uit de richtlijn. Van welke medicijnen in dezelfde categorie kan ik nou bijvoorbeeld wel geven die gewichtsneutraal of gewichtsverlagend zijn in de categorie antihypertensiva of antidiabetesmiddelen of antidepressiva. Dus als iemand echt zo'n middel nog nodig heeft, kan je dus ook alternatieven bieden soms als dat nodig is. Nou, en dus medicatie. Hormonaal zien we ook heel veel.
Even terug naar die medicatie, hè?
Oh, ja.
Middelen zoals inderdaad een SU-derivaat of de insuline, bepaalde puffers. Ja, het is soms ook heel moeilijk om dat af te bouwen. Sommigen die zitten al aan hun tax qua afbouw. Ja, dan kan je dus via de tabel kijken welk middel werkt dan het beste of het minst slecht op het gewicht. Dus dan kan je het daarnaar omzetten. Maar ja, van zoveel medicijnen naar zo weinig.
Ja.
Dat lijkt me heel lastig.
Ja, is ook zo. En het is soms ook zo dat je kan tijdelijk accepteren dat als je bijvoorbeeld hoge bloeddrukmiddelen afbouwt, dat je dan even tijdelijk ook een iets hoger bloeddruk accepteert om het wind mee te geven, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar we zien ook wel heel vaak dat mensen soms ook wel eens ten onrechte medicijnen gebruiken. Een voorbeeld zijn inhalatiepuffers. En daar weten we inmiddels van. Er zijn steeds meer onderzoeken over bekend dat die corticosteroïden, ik heb het dan niet over de salbutamol, want dat is geen probleem voor het gewicht, integendeel. Maar corticosteroïden, het is bijvoorbeeld beker-metazon, werkt veel sterker dan je eigen stresshormoon cortisol. Echt, sommige middelen daarvan werken wel 20 keer sterker. Er zijn recente onderzoeken die laten zien dat dat in de bloedbaan komt en wel degelijk systemische effecten kan hebben, bijvoorbeeld op je brein voor angst en depressie, maar ook op je vetmassa kunnen werken. Dus een extreme stress uit een potje, zeg maar. En als ze dan kijken, er is onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld mensen met de combinatie obesitas en astma. Daarvan blijkt dat de helft heeft het dan terecht. Die heeft bijvoorbeeld een allergisch astma en die hoort ook echt die medicijnen te krijgen. Maar de andere helft blijkt dat die eigenlijk meer een obesitas gerelateerd astma hebben. En dat die eigenlijk helemaal niet een indicatie hebben. Sterker nog, daar kan het misschien zelfs potentieel gewichtverhogend zijn. En dan moet je op die vetmassa aanpakken, dat die ontsteking van het vet minder wordt, waardoor die hyperactivatie van het immuunsysteem weer kan dalen. Dus dan moet je dat vet aanpakken en niet die astma met puffertjes die het gewicht verder omhoog drijven. En soms zijn er ook mensen die dikke lagen dermovatencreme of met hele sterk werkende corticosteroïden of gewrichtsinjecties. Daarvan weten we ook dat niet alleen in het gewricht komt, maar dat systemisch werkt. Ja, je kan zelfs een bijnierschorsinsufficiëntie krijgen bij gewrichtsinjecties. Dan kan je dus een tijd daarna ook even moe en depressief en spierpijn, een soort burn-out-achtige klachten krijgen. Maar omgekeerd kan het dus ook bijdragen aan gewichtstoename. En daar meer aandacht voor hebben. Ik bedoel, alleen al corticosteroïden zijn er per jaar bijna 6 miljoen mensen die op enig moment corticosteroïden gebruiken.
Wow.
En dat is echt niet, weet je, als je een beetje hydrocortison crème smeert op een plekje, eczeem, voilà, dat gaat niet. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Ja. Maar wel als je langdurig veel hoog gedoseerd van dit soort middelen, waarvan soms het best wel systemisch komt, daar aandacht voor hebben en te kijken, hey, kunnen we misschien leefstijl inbouwen op het moment dat we die middelen omlaag zetten, dat je het echt vervangt erdoor. En dan zal je verbaasd zijn hoe vaak dat in praktijk kan, om dat gelijktijdig in te zetten. En daar kan je zo ontzettend veel gezondheidswinst mee bereiken.
Ja. Ja, en die meewind geven vind ik wel een hele mooie. Omdat ze al best wel veel tegenwind hebben eigenlijk.
Ja.
Dat de stofjes slechter zijn ingesteld eigenlijk om af te vallen. Dus een beetje meewind geven door dat aan te passen.
Ja, en soms is het ook zo dat het niet kan. En dan kan je ook iemand uitleggen, oké, je hebt tegenwind, dus je zal meer moeten doen dan een ander nog. Maar weet dat het dan wel kan, maar je zal nog harder in moeten inzetten. En dan snappen mensen ook waarom het lastiger gaat. En daar haal je ook die veroordeling eraf. Want het lukt heel vaak niet. Hoe frustrerend.
Ja.
Dat is voor arts en patiënt natuurlijk allebei heel frustrerend als het niet lukt.
Ja, zeker. Ja. Ja. En jij wilde vertellen over het hormonale systeem.
Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel hormonen die van invloed zijn op ons gewicht. En dat zal ik zal proberen niet helemaal op los te gaan als internist en endocrinoloog. Maar we hebben, heel veel vrouwen hebben natuurlijk een hypothyroïdie. Nou, dat wordt heel vaak getest, ook in de huisartspraktijk. Is overigens maar dat maar een paar kilo gewichtstoename geeft. En wat ik overigens daarbij zie, is dat heel vaak een TSH-verhoging. Dat wil helemaal niet zeggen dat je een hypothyroïdie hebt als je vrij T4 nog normaal is. Dus tip is wel, als TSH verhoogd is, prik ook wel dan vervolgens een vrij T4. Want ook door veel vet, veel leptine, kan je ook een TSH-verhoging krijgen. En dan is het gewoon een TSH-verhoging ten gevolge van obesitas. Oh. En dan moet je de obesitasbehandeling, gaat TSH weer omlaag. Oh. Dus die misdiagnose zie ik vaak nog wel in de originele uitslagen als ik de gegevens opvraag bij patiënten.
Ja, dat is goed, hè?
Maar goed, hypothyreïde die kan natuurlijk wel degelijk bijdragen aan overgewicht. Mensen, vrouwen kennen dat vaak wel, traagwerkende schildklier. Maar er zijn heel veel meer oorzaken. Ook zwangerschappen bijvoorbeeld. Hè. 10-15% van de vrouwen houdt de postpartum kilo's vast. Nou, 3 zwangerschappen, tel uit je winst. menopauze is zo'n periode. Hè. Dan ga je progestogenen, oestrogenen omlaag. Maar ook je testosteron uit je eierstokken. Ook de groeihormoon gaat langzaam omlaag. En dat kan allemaal ook bijdragen aan verdere gewichtstoename. Dit zijn allemaal meer fysiologische oorzaken. Bij mannen trouwens ook zie je testosteron heel vaak verlaagd bij obesitas. En bij mannen die staan op de wachtlijst voor een bariatrische ingreep, heeft 75% van de mannen heeft een laag testosteron. Meestal is dat gevolg van obesitas. En in een klein deel van de mannen kan het ook oorzaak zijn daarvan. Dus dat is altijd wel zaak van als iemand echt seksuele klachten heeft en ook een heel laag testosteron, dan kan het zinnig zijn om iemand door te verwijzen.
En hoe komt dat? Dat het testosteron lager is bij mannen met obesitas?
Ja, ook dat heeft weer te maken met dat hormonaal actieve vet. Dat een aantal, onder andere weer je leptine, dat geeft een onderdrukking van je hypofyse gonadeas. Hè, dus je testosteronproductie kan daardoor worden beïnvloed. Maar ook wordt in vetweefsel wordt testosteron omgezet in oestrogenen. Mannen kunnen ook een beetje borstvorming krijgen bijvoorbeeld. We weten ook, te weinig vet is dan ook niet goed. Hè? Als je te weinig leptine hebt, worden bijvoorbeeld bij vrouwen die marathons lopen, die worden ook onvruchtbaar ervan. Hè? Ja. Dus dat is op de geslachtshormonen heeft het vetweefsel ook heel veel effect. Te veel en te weinig is allebei niet goed. Ja, en je hebt nog veel meer hormonale oorzaken, ook weer zeldzame. Dat is meer op hypofyse en niveau, dat je daar bepaalde ziekte van Cushing of een groeihormoontekort. Maar dat is meer iets wat meer zeldzamer is. En dat, als er zoiets sprake van is, moet je natuurlijk altijd ook doorverwijzen. Ja, en dan zijn er meer zeldzame oorzaken. Dat is meer op hypothalamniveau. Dus dat regelcentrum in je hersenen, als dat gewoon kapot is, daar waar al je verzadigingshormonen worden ontvangen en ook je hedonisch systeem, dat wordt daar ook ontvangen. Al die neurotransmitters en verzadigingshormonen komen daar bij elkaar in die hypothalamus. Als je daar ooit een trauma op hebt gehad door een hersenschudding of iets, en daarna krijgt iemand typisch enorme eetlust, echt een hyperfagie noemen we dat. Dan kan je eraan denken van, hey, is dat misschien beschadigd? Of zit daar een tumor of iemand bestraling gehad? En een andere oorzaak kan toch op genetisch vlak liggen. Voor ons allemaal geldt dat überhaupt overgewicht al 40-70% in de genen bepaald ligt. Dus net als lengte zit overgewicht ook voor een deel al in je genen. Zijn je ouders makkelijker te dik, dan word je zelf ook makkelijker te dik. Gelukkig kan je de rest nog de andere helft ongeveer beïnvloeden. Dus het is echt niet dat de toename door je genen komt. Nee, maar sommigen zijn wel gevoeliger voor overgewicht. Maar hier heb je ook te maken met een categorie van mensen die bijvoorbeeld een foutje hebben in zo'n eetlustregulerend gen, zeg maar. Hè? Bijvoorbeeld in je leptine-gen of in een ander. Er zijn wat meer voorkomende ook. En een paar procent van de mensen met obesitas heeft dat ook. En waar je dan daaraan moet denken, je hoeft niet al de naam van welke genen te kennen, maar je kan er wel aan denken dat typisch iemand vanaf de jonge kinderleeftijd al obesitas heeft. Hele sterke eetlust heeft of geen verzadigingsgevoel. Echt een hyperfagie. Bijvoorbeeld als klein kind al uit prullenbakken at, of altijd nog weer, ook 's nachts, of altijd maar weer door wilde eten, dat iemand de ouders al een rem erop moeten zetten. En dat iemand een opvallend gewichtsverschil heeft met de rest van het gezin. Voor broers en zussen zijn allemaal slank, maar eentje die is opvallend dik al. Bijvoorbeeld op de lagere school al, of voor syndromale obesitas zien we dat vaak in de puberteit ontstaan. Deze criteria geldt wel vooral voor als iemand nu volwassen is. Ik moet wel zeggen dat mensen de kinderen van nu, die zijn, er zijn heel veel meer van die overgewicht hadden. Maar als je, dus daar gelden andere criteria weer voor, dan moet het echt heel jong begonnen zijn. Maar we zien nu vaak bijvoorbeeld 40ers, 50ers, 30ers, waarbij de kinderarts nooit aan bod is geweest en zo'n diagnose heeft gesteld. Die worden nu op latere leeftijd alsnog soms gediagnosticeerd met zoiets. En dan kan je dat soort vragen stellen van, hoe oud was u toen begonnen? Voelt u een goed verzadigingsgevoel? Heeft u meer honger dan een ander? Dat soort vragen, die algoritmen zitten overigens ook in die checker. Dus die worden ook allemaal, daar kan ook uitkomen dat dat aan de hand is. Nou, in zo'n geval kan je doorsturen naar een internist in een tweede lijn die daarin gespecialiseerd is. Dus er staat ook een hele lijst van met wie dat zijn die daar specifiek diagnostiek naar kunnen doen. Want ook daarvoor zijn weer targeted therapieën inmiddels. Voor sommige van die genen kan je nu heel gericht ook op behandelen, zodat het hongergevoel gerepareerd wordt en iemand weer gewoon door het leven kan. Want dit is echt horror, hoor. Als mensen gewoon altijd honger hebben. Ja. Die mensen die denken om 9:30 al van, ik wil lunch opeten. Nee, maar ik mag nog niet. Dat is echt, heel veel eetonrust geeft dat. Ja. En als ze weer eetrust hebben, gaat de kwaliteit van leven enorm omhoog. Nog los van het gewicht wat dan omlaag gaat.
Die mensen die hebben echt tegenwind.
Die hebben keiharde tegenwind. Ja, en interessant is dan eigenlijk dat een mini-versie daarvan hebben mensen met obesitas dus gecreëerd. Die hebben de mini-variant van wat er dysfunctioneert. Dus de natuur laat zien, mensen die heel in één gen een ernstige verstoring hebben, dan zie je al hoe ernstig dat is. En bij de gewone obesitas zie je dat op meerdere vlakken een heleboel verstoringen zitten in die eetlustregulatiesysteem die bij elkaar een milde variant hiervan geven. Ja. Maar die we vaak in de behandeling negeren.
Wat bedoel je?
Nou, dat we er vaak niet uitleg over geven aan de patiënt. Of dan doen alsof alles met adviezen en calorie in is calorie uit. Ja, ja. Dat we veel te simplistisch daarover gaan, terwijl de werkelijkheid gewoon complexer is.
Ja, ja. Ja, dat is goed om te weten. Ja. Hey, je hebt het over die check oorzaken overgewicht en allemaal verschillende soorten oorzaken. Al die dingen die staan beschreven ook op die websites, hè?
Ja, eigenlijk is een hele pragmatische website, dat is ook maar in het leven geroepen, zodat je in de spreekkamer mee uit de voeten kan. Ja. Die honderden pagina's richtlijn, die heb je niet meteen op je schermpje. Dus daar staat eigenlijk op behandelovergewicht.nl staat gewoon een 2-pagina samenvatting van de kernpunten in de richtlijn, waar je heel snel kan screenen. Wat is er aan de hand? En iemand komt voor met zo'n uitslag van check oorzaken overgewicht. En daar staan bijvoorbeeld 5 elementen op van stress, mogelijk binge eating disorder, ongezonde leefstijl en ook 3 soorten medicamenten die gewichtsverhogend zouden kunnen zijn. En dan kan je klikken op die categorie en dan kan je meteen zien wat kan je doen of waarin kan je toeleiden of er is stress door spelen schulden bijvoorbeeld. Waar vind ik schuldhulpverlening? En daar vind je allemaal linkjes van. En die site die wordt steeds verder gevuld. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat een landelijke database op een landelijke verwijskaart, maar die is er op dit moment nog niet. Daar werken we wel aan vanuit partnerschap overgewicht Nederland landelijk, met een soort onafhankelijk systeem wat met huisartsen en ziekenhuizen allemaal communiceert. Maar zo, nu is het gewoon pragmatische verzamelplek, dat als je iemand naar schuldhulpverlening wil toewijzen of naar een GLI, waar vind ik iemand? Die linkjes staan er allemaal op. Per categorie kan gewoon aanklikken. En dat wordt nu door POH'ers ook bijvoorbeeld steeds meer gebruikt. Gewoon heel praktisch.
Ja. Ja. En de medicatie, welke verschillende medicijnen een rol spelen in overgewicht, die staat er ook bij?
Ja. Er staan allemaal een hele tabellen op met ook de alternatieven van gewichtsneutrale of gewichtsverlagende. Dus komt iemand met zo'n uitslag van, 3 soorten middelen spelen mogelijk een rol, dan kan je überhaupt even kijken, speelt dat inderdaad een rol? Is iemand daarna aangekomen? Of wil je dat omzetten of verlagen? Of wil je een ander middel? Dan kan je gewoon in de tabel kijken, is er een alternatief in de tabel volgens de richtlijn?
Ja. Ja. En vind jij die tabel al vrij volledig ten opzichte van alle medicijnen die er een beetje in de huisartspraktijk worden voorgeschreven?
Nou, hij is nu gemaakt met de KNP, die dan wel echt de hele literatuur ook mee op een rijtje heeft gezet. Wat is op dit moment bekend in de literatuur wat potentieel gewichtverhogend is? Dus het is wel voor zover het nu bekend is volgens de literatuur. En dat staat er wel allemaal in.
Ja,
is het 100% volledig? Nee, er komen natuurlijk altijd nieuwe medicijnen uit die misschien ook wel het gewicht verhogen. Bekend is bijvoorbeeld Alectinib, wat voor longkanker wordt gebruikt. Dat stond er nog niet in, maar er is in de tussentijd wel iets over uitgekomen dat enorme gewichtstoename kan geven, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus, maar voor in de richtlijn wat op dat moment bekend was, staat er wel in.
Ja, ja. Mooi. Dus dat hoef je niet allemaal nu te onthouden, maar dat kun je daar checken in die websites. En nogmaals, die zetten we gewoon op de show notes. Nou, dan hebben we het veel gehad over oorzaken. Heb jij nog meer te vertellen over oorzaken?
Nou ja, dit zijn de individuele oorzaken. En wat je vaak ziet is dat bij een individu is het vaak niet één ding, maar is vaak een combinatie van dingen. Dat het en de leefstijl niet lekker is, en dan speelt er iets sociaals of een scheiding of iets, en dan de medicijnen. Het is heel vaak een combinatie. Je ziet zelden iemand die alleen maar door de hele dag hamburgers eten te dik is geworden. Ja, of alcohol gebruikt. Dat kan natuurlijk ook enorm spelen. Dat kan ook bijdragen tot visceraal vetstapeling. Dus het is goed om door te vragen, niet bij automatisch vanuit te gaan. Het is alleen maar simpel die leestel daarop in te steken. Iets breder plaatje nemen. En dan door dat voorwerk te laten doen, komt er ruimte voor het gesprek. En daar heb je natuurlijk allemaal tools voor. Ook sommige huisartsen vinden het heel prettig om met spinnenweb te gebruiken, of positieve gezondheid, of allerlei gesprekstools die er zijn ontwikkeld om het gesprek aan te gaan. En dit is meer een voorbereidingsding. De objectieve maat van wat is er nodig. En dan heb je ook nog subjectieve. Deze check oorzaken overgericht, die komt er op een gegeven moment ook als check leestel. Komt die ook, want dan is alleen de volgorde van de vragen anders. Maar dan soms vinden mensen het prettiger om die dan in te zetten. Dan heb je ook weer een soort leestel check. Maar dat is meer de subjectieve. Van wat wil iemand? Wil iemand iets met beweging doen? Wil iemand iets met voeding gaan doen? Dus dan steek je. Het is natuurlijk ook heel goed om te kijken welke kleine stapjes wil en kan iemand maken en daarbij aansluiten. En dat is helemaal niet altijd gewichtsafname wat iemand wil. Maar iemand wil bijvoorbeeld fitter worden of achter de kleinkinderen aan kunnen rennen. En dat achterhalen, die intrinsieke motivatie op tafel krijgen, die is echt ook heel belangrijk.
Ja, want daar zou je ook, dat is ook een van die stappen van de aanpak van overgewicht. Heb je daar ook een soort leidraad voor die motivatie?
Ja, wat sommige, dat kan je niet in 30 seconden zo doen. Wat heel vaak mensen doen, is toch ook zo'n motivational interviewing. Er zijn helemaal cursussen voor hoe je dat kan doen. Dat kost natuurlijk best wel weer tijd. Wat denk ik het belangrijkste is onderschat niet je rol als arts vanuit de medische wereld. Door het gewoon al te bespreekbaar te maken en te benoemen dat het overgewicht belangrijk is en een rol kan spelen bij je klachten. Dat is wel heel belangrijk. En ik denk de kracht bij de huisartsen vaak is dat je langdurig contact met iemand hebt en dat je soms ook wel weet wat er een beetje in het leven speelt en daarbij aan kan sluiten, boven tafel kan krijgen wat voor iemand echt belangrijk is en daar ook de voordelen mee bespreken, wat dat kan betekenen in iemands leven. Dus er is niet een gouden recept voor. Ik denk dat het dit juist ook het maatwerk is wat je als huisarts heel goed kan leveren, omdat je veel meer de belevingswereld van iemand kent.
Wat ook nog belangrijk is in die aanpak van obesitas in de praktijk, is het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico, de GGR. En daar komt ook die bijkomtrek om de hoek kijken. Dat is wel een beetje een andere manier om naar gewicht te kijken, hè?
Ja, hij stond eigenlijk ook wel zelfs in die oude zorgstandaard, maar hij is nu veranderd. Hij was meer wat pragmatischer geworden. Want het is inderdaad, de BMI is gewoon niet zo'n goede maat voor inschatten van obesitas. Wel voor epidemiologische studies, maar voor de praktijk wil je gewoon weten hoe ziek is dat buikvet. En daar is dus een goede maat voor om de buikomvang mee te nemen en de comorbiditeiten. Nou, die comorbiditeiten, die waslijst is dus veel langer dan type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Die is ook echt een hele, de oost, de artrose, de kanker. Nou, de hele lijst, zeg maar, die ook opgesomd staat. Ook op die two-pager fact sheet die op de site daar staat. En dus dat zegt iets over hoe ernstig de obesitas is, maar ook die buikomvang, hè, met die vrouwen 88 centimeter, mannen 102. Nou, en daar die drie factoren, dus 1 BMI, 2 buikomvang, 3 comorbiditeiten, die bij elkaar bepalen in welk gewichtsgerelateerd risico je komt. En dat geeft richting aan welke behandeling je in kan zetten. En daar staat een mooie tabel in. Dan kan je gewoon ook op de vakjes klikken welke behandeling er dan aangekoppeld zit. Maar dat geeft echt richting welke behandeling. En wat er verandert bijvoorbeeld in de nieuwe richtlijn is dat vroeger was het zo dat bijvoorbeeld BMI 30 werd al snel obesitas. Maar als iemand zwanger is of een lipuideem heeft of inderdaad heel veel spiermassa, een bodybuilder, die zou je eigenlijk, had je dan naar GLI moeten verwijzen. Ja. Nou, dat hoeft niet meer in de nieuwe richtlijn. Er wordt ook echt gekeken bij dat soort categorieën van hoe is dan die buikomvang en hoe zijn de comorbiditeiten. Dus daar zit echt een verschil in dat je meer maatwerk kan leveren. En dan is het zo dat er wel per gewichtsgerelateerd risico, dus staat als iemand met bijvoorbeeld een BMI van 27 en wel comorbiditeiten, ja, die moet eigenlijk wel naar een gecombineerde leesinterventie. En als dat onvoldoende effect heeft, dan kan je aanvullende therapieën, zoals bijvoorbeeld op dit moment farmacotherapie beschikbaar is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat te noemen dat het is nog niet alles hoe het nu in de richtlijn staat is nog niet vergoed. Een aantal dingen zijn nog in beoordeling. Met name met die hele hoge gerelateerde risico's. Daar staat eigenlijk in dat je gespecialiseerde GLI zou moeten aanbieden. Dat is met cognitieve gedragstherapie, waarbij ook paramedici, diëtetiek, psycholoog, fysiotherapeut allemaal als team daarop intensieve therapie geven. Die bestaan heel mondjesmaat nu, maar worden niet vergoed. En nou ja, dat moet het zorginstituut ook nog beoordelen of dat vergoed gaat worden. Dus weet dat het daarin staat. Maar wat daar nieuw in staat, is dat je naar oordeel van de zorgverlener ook mag kiezen om eventueel daar toch een basis-GLI, zoals de meeste mensen nu de GLI's mm-hmm. kennen, die GLI-programma's, dat je al eventueel een basis-GLI al aan kan bieden. En ja, in dit soort tijden is het soms iets beter dan niets. Want we weten wel dat ook deze mensen gezondheidswinst behalen. Sterker nog, in het RIVM-rapport zag je dat de gemiddelde BMI was op 36 of zo. Ja, dat is eigenlijk een veel te hoge categorie. Ja. Die had eigenlijk volgens de richtlijn gespecialiseerde GLI moeten hebben. Maar dan nog zie je dat deze wel aanzienlijke kwaliteit van levensstijging hebben en gezonder gedrag gaan aanleren. Ja. Maar niet bij iedereen genoeg. Ja. En wat ook interessant is, is dat er steeds meer soorten GLI-programma's komen. GLI staat eigenlijk voor de combinatie voeding, beweging en gedrag in samenhang aangeboden. In de richtlijn staat ook dat je soms maatwerk mag leveren. Dat noemen we de individuele modulaire GLI. Dan kan je ook zeggen, nou, iemand heeft, weet je, die eet al helemaal gezond. Iemand is bijvoorbeeld diëtist en die eet al helemaal gezond, maar heeft alleen op beweging en gedrag wat te winnen. Nou, dan ga je daarop inzetten en bij elkaar vorm je dat een GLI. En als iemand aan 6 sessies genoeg heeft, dan heb je bij elkaar een GLI aangeboden. Wat nu de GLI wordt genoemd, maar de GLI bestaat eigenlijk niet. Maar dan hebben we het vaak over een GLI-programma. Dat is wat in het basispakket wordt vergoed. Dat zijn die 7 soorten programma's. Die heten COOL, Slimmer, Beweegkuur, Samensportief in Beweging, X-Fit, Keerdiabetes om. Nou, een hele lijst. Die staan ook allemaal op de behandeloverzicht.nl. Kan je linkjes heen vinden. En dan kan iemand prima zelf in de buurt kijken wat er beschikbaar is. En nieuw is dat er ook bijvoorbeeld online varianten nu van komen. En ook voor een deel zelfs ook vergoed gaan worden. En voor sommige mensen is dat weer heel fijn. Dat je bijvoorbeeld met bepaalde lotgenoten in een online groep kan. Of mensen die bijvoorbeeld misschien autisme hebben en helemaal niet graag in een live groep zitten. Of mensen die heel weinig geld hebben om naar een naburig dorp te reizen, om daar een GLI te volgen. Dus daar komen steeds meer mogelijkheden voor hoe je mensen een GLI kan aanbieden. Het wordt nog wel eens ervaren als heel veel eenheidsworst, zeg maar. En dat is het misschien ook wel als je een GLI-programma. Ja. Toch wordt er, het hangt heel erg van de GLI-coach af. Sommigen zijn echt heel goed en bieden heel erg maatwerk binnen zo'n programma. Sommige die zijn wat minder geoefend en zijn wat minder. Er is veel praktijkvariatie. Maar ik denk dat het altijd goed is vanuit je praktijk dat je op een gegeven moment een lijntje opbouwt met een GLI-coach die heel goed werk levert. En dat je daar een vast lijntje mee hebt met bijvoorbeeld een live groep of met een online groep. Dat je weet hoe je dat doet en dat je daar een soort makkelijk treintje hebt opgezet, zeg maar.
Ja.
Dat is wat heel veel mensen nu doen. En daar helpt op dit moment ook vanuit de netwerkaanpak wordt daar in hulp geboden. Dat is wat het partnerschap overgewicht in de opdracht van het ministerie van VWS aan het ontwikkelen is. Waar die functie van zo'n centrale zorgcoördinator, die kan het ook uit handen nemen met al die screening. Als een huisarts geen tijd heeft of zo. Dan kan zo'n centrale zorgcoördinator, die kan meehelpen kijken waar kan iemand heen toegeleid worden. Wat speelt er allemaal? Wat is er nodig? In praktijk wordt die functie ook vaak wel gedaan door een POH'er. En we hopen natuurlijk dat in de nieuwe bekostigingsstructuur op een gegeven moment dat daar ook meer tijd dan voor komt. Want daar wordt nu wel aan gewerkt. Dat dit netwerkaanpak, het verbinden van sociaal en het medisch domein, dat steeds beter gaat lopen. Er zijn al een aantal gemeentes waar dat nu uitgerold is. Uiteindelijk is de bedoeling dat landelijk uit te rollen, zodat je als huisarts het eigenlijk alleen maar hoeft aan te kaarten, bespreekbaar maken en dat de toeleiden veel makkelijker uit handen wordt genomen.
Ja, ja, dat is wel mooi. Toekomstbeeld.
Ja. Ja.
Laten we dit deel afsluiten en dan naar deel 3 gaan. Namelijk de echt verdere behandeling. Er zijn een aantal dingen wel aangestipt, maar we gaan er nog verder op in deel 3.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!